Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer is mijn gast Xander de Rijke. Voor Vlaamse luisteraars heeft Xander geen introductie nodig. Dus dit is voor jou, als je Nederlands bent of toch geen idee hebt wie Xander is. Xander is een ongelooflijk productieve comedian in Vlaanderen die momenteel toert met zijn 5e reguliere avondvullende voorstelling. Maar ondertussen maakte hij ook nog een succesvolle podcast. Hij schreef een boek. Hij maakte oudejaarsconferences over tv en film in Vlaanderen en nog tal van dingen meer.
Sorry, het zwijn heeft de kabel doorgebeten.
Hij werd bekend nadat hij de Comedy Casino Cup, dat is een comedywedstrijd op tv, won in 2007. Ik weet nog dat toen dat op tv was, ik nog lang niet bezig was met comedy, maar ik met heel veel plezier naar die wedstrijd keek. Ik had nooit gedacht dat ik jaren later in een kelder in Antwerpen zou zitten en heel hard zou lachen om alle rampverhalen uit zijn carrière. Ik hoop dat jij net zoveel plezier hebt tijdens het luisteren als dat ik had tijdens het opnemen van deze aflevering. Als dat zo is, tip dan je vrienden om deze podcast ook te luisteren en of geef deze podcast 5 sterren op Apple Podcast. Wel, en dan zorgt Apple ervoor dat meer mensen zien dat deze podcast bestaat. Laten we eraan beginnen. Dit is de Elektra Podcast met Xander de Rijke. We kwamen hier boven binnen in de Joker. En jij zei al gelijk, mijn beeld van slechte optredens is de afgelopen 13 jaar heel erg veranderd.
Ja.
Wat is het grootste verschil tussen slechte optredens uit je beginjaren of wat je toen slecht vond en wat je nu als slecht optreden ervaart?
Want nu, nu ben ik aan mijn 14e jaar stand-up comedy. En het verschil is gewoon dat nu is het de kans dat ik in slechte omstandigheden sta veel kleiner dan 13 jaar geleden. Dus dat definieerde meer als een slecht optreden, dat gewoon alles er kut aan was. Van de micro tot aan de boksen, tot het publiek, tot de omstandigheden, tot de organisatie, naar nu gewoon, ja, dit publiek was minder, of dit publiek was tegen mij, of dit publiek was kut. Dat is iets dat je nooit in de hand hebt.
Ja.
Maar de kans dat ik nu nog ga terechtkomen op een vrijgezellenfeestje, of in een café waar ze nog nooit stand-up comedy heel in hun leven gezien hebben, is echt miniem. Omdat ik ook mezelf bescherm daartegen. Wat we gaan dat ook niet meer doen. Dat is het meest gebruikte zinnetje in stand-up comedy is toch altijd dat je moet kilometers doen. Tegen beginners, je moet kilometers doen. Gewoon zoveel mogelijk spelen. En je moet ook de kutlocaties gedaan hebben om te weten wat een kutlocatie is. Maar je moet die niet blijven doen. Daarna kan je echt heel selectief zeggen, oké, dat was kut. Dat doen we nooit meer.
Ja.
Dus ja, dat is er heel erg uitgefilterd bij mij de afgelopen 13 jaar.
En wat maakt voor jou absoluut een kutlocatie?
Oh, fuck. Kijk, bijvoorbeeld, ik speel al niet graag open lucht. Ik doe dat gewoon echt niet graag. Ik vind dat de aandacht is zo verdeeld open lucht. Ik vind dat je moet mensen echt hotboxen. Je moet ze echt in één ruimte steken, allemaal naar dezelfde kant gericht. Een bepaalde hoeveelheid van duister en zo creëren, dat ze zich niet bekeken voelen, voor een soort van ideaal publiek te creëren. Maar ja, ik weet, veel comedians... Een punt dat ik ooit wou bereiken in mijn carrière, en daar zit ik nu, is ik wil niet meer in de zomer optreden. Ik wil financieel vrij kunnen zijn om niet meer te moeten optreden in de zomer. Want ik vind het nooit echt heel leuk. dat het nog licht is om 8 uur 's avonds. Ja. Dat het open lucht is, bijvoorbeeld. Dat het heel erg... Goh ja, we zien wel dat het veel te warm is. Daar ben ik echt klaar mee.
Wat, heb je herinneringen aan shows in de zomer waar je stond te spelen en dacht... Was ik maar op het punt dat ik kon zeggen, ik doe dit niet meer?
Ja, omdat we hier in België hebben een bepaald show. Dus we hebben hier regionale televisiezenders ook. En die organiseren ook zo vertellingen. Ze noemen dat dan de vertellingen. Ja. De Antwerpse televisie, ATV-vertellingen, TV Limburg-vertellingen. En dat is dan meestal open lucht in een lokaal park. En iedereen brengt zijn eigen stoel mee.
Ja.
En er zijn comedians daar perfect voor. Like Bassie bijvoorbeeld, Bas Birker, die kan het perfect, want die lult ook met het publiek en die kiest ook welk materiaal hij selectief speelt voor zulk publiek. Ik sterf daar een stille dood voor zulke mensen.
Nou, en ook om het te kaderen, iedereen neemt zijn eigen stoel mee, maar iedereen neemt ook zijn eigen drank mee. Er is geen entree.
Nee, er is
alles
geen
en iedereen kan daarop afkomen.
Nee, dit is echt een podium die in een park wordt gezet en er is comedy die avond.
Ja.
Dus... Ja, dat is al wat erin. En er zullen wel drankstandjes gemaakt, gezet worden of zo, maar that's it.
Ja.
Dus wat daar ook op afkomt van het publiek. Ik betwijfel ook of dat mensen die überhaupt ooit een kaart zouden gekocht hebben voor stand-up comedy.
Nee, ik heb er 2 gedaan. Afgelopen zomer 1 in Geel en het jaar daarvoor eentje. Nou, oké, maakt niet uit waar. Maar het is inderdaad heel divers publiek. En ik weet dat ik de laatste keer ook iemand vooraan had met sandalen, met witte sportsokken.
Ja.
Wat leuke improvisatie opleverde.
Ja, ja, en vooral de kans dat ik iets aan het try-outen ben, is ook altijd heel groot. En dat zijn niet de plekken om te try-outen. Dat zijn niet de momenten waar ik leer wat het nieuwe beste materiaal is of zo. Als ik aan het opvechten ben tegen natuurkrachten. bejaarden die we hebben, er zijn zelfs TV Limburg wintervertellingen geweest waar het zo bijna aan het vriezen was.
En maar hier, ook buiten?
Ja, ook buiten. Ik ben eens ooit meegeweest met Alex Agnew, 2 jaar geleden of zo. En dat was open lucht, gewoon buiten. Het was ijskoud. Iedereen zat met dikke jassen aan. Er was alleen maar zo soep en koffie uitgedeeld. Maar ja, dat is... Je kan letterlijk je publiek niet warm krijgen. Hè? Letterlijk
nee.
Niet. Het is gewoon... Het publiek zit naar u te kijken, maar ook 50% te denken... Fuck, het is kou! Het is gewoon... Er is nooit echt concentratie.
Oh, maar wie bedenkt het ook?
Ja, en ik heb dan Alex zijn voorprogramma gedaan, omdat ik mezelf zo opgeofferd heb van... Ik ga iets doen om die opgewarmd te krijgen of zo. Want iets, die moeten toch even zo de kut kunnen maken van... En nu begint er iets. Maar ik stond er na een kwartier en na een kwartier was ik blij dat ik wegbocht. Want mijn micro was vastgevroren aan mijn hand bijna. Als je zo'n ijzeren micro beet hebt, dan zeg ik... Au. Ja, nee. Dus ja, daarom... Ik heb persoonlijk dat weer, want ik zei, er zijn comedians die er heel goed mee om kunnen en ook heel veel impro doen. Ik ben gewoon niet zo'n impro-comedian. Ja. Ik schrijf graag. Ik ben een schrijver. Ik schrijf graag shit. Anderen kunnen dat perfect. Ik ben heel blij dat ik er vanaf ben. Ook omdat er in Vlaanderen werden er ook heel veel mini-festivaltjes georganiseerd en worden er heel veel kermistenten gezet. En is het lokale voetbalvereniging die comedy organiseert. En ik sterf daar vaak een stille dood voor zulk publiek.
Wat is de laatste keer dat je zo een stille dood hebt gestorven? Weet je dat nog?
Niet per se in tent of open lucht, maar wel... De show waar ik altijd van zeg dat die mij bijna een beetje gebroken heeft. omdat ik was toen 10 jaar bezig met mijn stand-up. En ik speelde toen een best-of. Die heette 10 jaar bezig, 2 uur grappig. Die was dan ook 2 uur lang. Dat was dan een best-of van alles wat ik ooit geschreven had. En die stond geboekt in het cultuurcentrum van Ravels. Ligt dicht in de grens met Nederland aan de kant van Turnhout. En die doen ook maar 12 voorstellingen per jaar. Een heel klein cultureel centrum. Definieert bijna als een brasserie. 12 voorstellingen, die zijn ook niet allemaal stand-up comedy. Dus dat is ook gewoon een publiek die een abonnement koopt voor 12 voorstellingen. Die komen naar alles zien. En die show, als alles goed liep, was die 2 keer een uur. Dat was een uur, pauze, een uur. En ik weet nog dat het was zeker niet uitverkocht. Het was zelf een 250 man. Het was 7:55, de deur ging open om 8 uur en er stond nog steeds niemand aan te schuiven. En dat is ook altijd een raar voorteken, dat je denkt van, oké, dat is nieuw. En effectief om 8 uur kwamen er 80 bejaarden binnengewandeld, die zich schaars in de zaal zetten. Het eerste deel heeft exact 3 kwartier geduurd. Geen uur, want dat is wat de show is zonder gelach. 3 kwartier. En we gaan nu even pauzeren. Niemand is naar de bar geweest. Niemand is iets gaan drinken. 80 maal is met de armen gekruist blijven zitten tijdens de pauze. Totdat echt mijn technieker zei van, eigenlijk kunnen wij gewoon weer beginnen. Hoor. Niemand van die mensen is echt weg. Heb ik nog een keer 3 kwartier gespeeld. En wat ik altijd deed toen, na de show als ik merch verkocht, een boek of mijn dvd. Vroeger deed ik dat altijd in de foyer of zo'n standje. Maar het knurrige daaraan is, er is niks triestiger als niemand iets moet hebben.
Ja.
Dat je er zo wat staat en iedereen kijkt daar wat op. En veel mensen hebben ook zo dat ding van, het was leuk hoor, maar we moeten niks hebben, we willen gewoon naar huis. Dus wat ik altijd deed is, als je iets wil, blijf even in de zaal. En ik verkoop mijn merch gewoon op podium. En dat is leuk, want als er niemand is, is er geen schande. Als er maar 2 man is, valt het niet op. Als er keiveel volk is, allee, dat maakt niet uit. En ik zeg dat, ik stap van het podium. En ik sta nog maar 1 seconde, mijn backstage, mijn technieker staat achter mij. Ja, kleed u maar om hoor, er staat niemand te wachten. En dat was de show dat mij bijna gebroken had. Omdat dat zo, ik was 10 jaar bezig en dat in mijn hoofd nooit de aandacht gekregen dat het zou verdiend hebben of zo. En dat was zo mijn best-of. En het voelde niet als mijn best-of. Het voelde aan als een afrondingsmoment van, dit is wat het nu geworden is na 10 jaar. Tijd om af te ronden te reiken. Niemand wacht.
Begrafenis van je carrière.
Ja, letterlijk.
80 bejaarden die stil de zaal verlaten.
Ja, dus die mensen hebben iets meegemaakt. Maar ik heb zo het gevoel dat ik 2 keer 3 kwartier hun tijd verdaan heb gewoon. Die zitten nu nog altijd thuis te denken wat met die 3 kwartier nog zo nagevangen hebben. Moesten ze het niet verloren hebben aan Xander de Rijke.
Bizar ook dat ze in de pauze blijven zitten. Normaal kan je nog wel hebben dat in de pauze, weet je, dat een beetje rare zaal is, het is pauze geweest. En dan na de pauze, oké, iedereen heeft wat gedronken. En
nee,
even...
nee, gewoon allemaal blijven zitten, met de armen gekruist. Stel je voor dat hij mijn jas steelt tijdens de show. Ziet er een gevaarlijke jonge man uit. Nee, en sindsdien ook niet meer teruggestaan, omdat ik gewoon een slecht gevoel heb als ik eraan terugdenk. Maar het was wel een belangrijk. Ik noem altijd, dat is de show die mij bijna gebroken heeft, omdat ik dacht van, amai. Die zat ook in het begin van de tour. Dus het was ook zo, oh, for fuck's sake.
Want hoe ga je dan de show daarna het podium weer op?
Ja, dat corrigeert zich dat wel. Vanaf dat je voelt van, oké, nu zijn we weer voor mijn publiek aan het spelen. Maar ja, er zijn ook gewoon zalen en plekken en plaatsen zoals dat, waar je echt voelt van, dit zijn heel erg abonnees. Dit zijn mensen die echt niet per se voor Xander de Rijk komen, die gewoon zeggen, ah, comedy, leuk. Maar daar komen wij in België nog een heel stuk achter in Nederland. We komen sowieso op vlak van comedy soms een heel stuk achter op Nederland. Is dat mensen nog niet altijd goed doorhebben dat er echt vertakkingen zijn binnen stand-up comedy. Het is niet omdat je het ene ding leuk gaat vinden, dat je het andere ding ook leuk gaat vinden. Ik zeg niet dat wat ik doe intelligenter of scherper of beter is dan andere comedie, maar iedereen heeft zijn eigen stijl en zijn eigen dingetje.
Ik heb juist het idee dat comedy in Vlaanderen, meer in Nederland, waar stand-up comedy echt een subgenre is van cabaret, of sommige mensen zelfs een beetje op neer wordt gekeken. Oh, maar dat is zo lekker makkelijk met alleen maar een microfoon mensen anderhalf uur lang vermaken.
Het is zo'n omgekeerde wereld.
Maar ik heb altijd het idee dat in Vlaanderen veel meer is, ah ja, je hebt comedy en sommige mensen doen dan met muziek en anderen doen meer imitaties. Of
Het hangt ervan af hoe kneuterig het dorp is, denk ik. Weet, in een stad zoals Antwerpen of in Gent of Kortrijk, Brugge, van die steden die ook een grote studentenbasis hebben, zijn ze wat meer gedefinieerd. Maar er zijn ook gewoon plekken waar mensen effectief naar alles komen kijken en niet alles vinden ze leuk of niet alles vinden ze goed of niet alles kennen ze.
Ja.
Vaak als ze tegen u zeggen, als iemand naar u komt kijken en zeggen, weet je wat ik leuk vind? Puntje, puntje, puntje. Kan jij toch al vaak zeggen van, dan weet ik niet of je mij leuk gaat vinden.
Nee.
En dat duikt wel vaak op, nog altijd. Dus mensen die zeggen van, ja, ik ben een grote fan van Wouter de Pre. Ja, dat is ook humor, maar op een heel andere manier dan Xander de Rijke. Hetzelfde als Wim Helsen, hetzelfde als fucking Philip Geubels zelfs. Er zijn zoveel verschillende dingen in. Dat is hier nog niet helemaal goed gedefinieerd, maar het is wel grappig dat je zegt van op stand-up dat daar soms wel wat bekeken wordt als, dit is makkelijk. Vorig jaar is de eerste keer dat ik best geroutineerd in Nederland heb gespeeld met de Bourgondische Belgen. En ik weet nog, een van de allereerste shows, dat er iemand in de foyer achteraf bij ons kwam en zei van, nou, zo enig, gewoon zo een half uurtje mop vertellen. We kenden dat helemaal niet. En ik dacht, Ja, de stand-up comedy. Dus, ja, die was enorm gecharmeerd door het feit dat het niks meer was dan dat. Dat het gewoon drie keer kerels waren die gewoon een half uurtje... Pap, 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 dag! Geen verhaal over mijn dode vader, geen liedje tussenin, geen stukje poëzie, gewoon een half uur.
Wauw.
Ja.
Maar hoe dan?
Dus ik dacht echt van, wauw, Nederland is anders.
Ja, wauw. Wat is de kneuterigste, als je het hebt over kneuterige dorpen of plekken, wat is echt de meest kneuterige... Ik denk er ook aan omdat ik je zag twitteren van de week nog over West-Vlaamse uitspraken op tegeltjes.
kneuterig, dit is een klassieker. Kneuterig, die shows draaien altijd wel goed uit, maar soms, dit is mijn definitie van de meest oer-Vlaamse, West-Vlaamse show die er kan zijn. Want voor de Nederlanders die luisteren, West-Vlaanderen is ons, ik weet niet wat de referentie is, maar dat is ons wat wij graag de running joke maken van het boerengehucht, van... Daar zitten alle boeren. Niet altijd waar, maar dat is de running joker. Ja. Van. Dat is een stereotype. En er is een plaats, de Cultuurkapel in Ardooien. Dat is al de binnenkoper. Cultuurkapel. Cultuurkapel. Ik heb letterlijk 3 weken geleden in 2 kapellen gestaan. Niet altijd even leuk, maar goed. De Cultuurkapel in Ardooien is een oude kapel die omgevormd is door een soort van cultuurhuis in Ardooien. Dat staat bijna letterlijk in een weiland. Dus aan de linkerkant is er weiland, aan de rechterkant is er weiland, aan de voorkant is er weiland. Weiland, is echt een kapel en een weiland. Het kan al niet West-Vlaamser worden. Het publiek dat er ook komt, zijn ook echt oer West-Vlaming. Letterlijk soms ook boeren, wel proper opgekleed, maar niet met de tractor gekomen. Maar dat is een show waar de organisator ook al 3 weken geleden tegen mij zei, waar ze ooit een show van Comilfo moeten platleggen hebben, omdat er een boer met zijn vrachtwagen met varkens niet door kon op straat, door alle geparkeerde auto's. En die varkens moesten per se naar Ieper, dus die show moest doorgaan, of anders ging hij die auto's bij de verslepen zelf. Dus ze hebben heel de show moeten platleggen, zodat de straat kon vrijgemaakt worden, zodat de varkens erdoor konden. Maar, wat mijn anekdote daaraan is, en dat typeert het allemaal, die zaal is al goed verbouwd geweest de afgelopen jaren, maar de allereerste keer dat ik er stond, was de backstage nog gewoon zo een scheepscontainer die deftig ingericht was. Hè, met houtvezelplaten enzovoort, er zat een keukentje in, een toilet enzovoort.
Ja.
Eén scheepscontainer en een tweede scheepscontainer. En daarin zat de mascotte van de Cultuurkapel en dat is een gigantisch varken. Ja, dat is die soms ook gewoon eruit komt en die komt gewoon de zaal binnen gewandeld. En
een levend varken.
Een levend varken, ja. Dat is...
Ik dacht nog even een groot plusje varken. Okay.
Nee. Het is de mascotte van die zaal. En iedereen kent dat zwijn en dat zwijn komt af en toe gewoon de zaal binnen gewandeld. En jij, het zwijn is hier. maar de top zijn die nog moet komen. Dus ik zat... voor die show, in die container, mezelf voor te bereiden. En ik valt alle stroom uit. Elektriciteit valt uit. En ik denk, what the fuck is dit? En ik ga nooit vergeten, ik ga het in het algemeen Nederlands doen, want West-Vlaams kan nogal zijn. Die deur gaat open, West-Vlaming steekt zijn kop in de deur. Sorry, het zwijn heeft de kabel doorgebeten. Deur weer dicht. En dat is de mist... typische West-Vlaamse, kneuterige stand-up comedy in Vlaanderen zin die je ooit in je leven kan horen. Sorry, het zwijn heeft de kabel doorgebeten.
Ik ben überhaupt nog aan het verwerken dat er iemand bij die Cultuurkapel heeft bedacht dat het een goed idee is,
ja,
om een levend zwijn.
Het zwijn heeft even grote backstage als ons trouwens. Dat is ook dan weer het ding. Dus, 2 scheepscontainers, 1 met een zwijn en 1 met een comedian die aan het wachten is tot je op podium mag. Die show was, de laatste keer, ik stond er echt 3 weken geleden, was heel leuk. Het originele zwijn is ook al gestorven. Er zijn er nu 2 geworden. Maar ja, dat is een zin. Ik open daar altijd mee nu, in de Cultuurkapel in Ardooien. Als ik er kom, ja, open ik altijd met dat verhaal. Want het is de shoe-in. Het is sowieso de grootste lach van de avond. Ja. Vinden ze geweldig, hoor. Die keer dat ik... Want dat hoor je nergens anders in Vlaanderen. No way dat er ooit een show is in Antwerpen dat alle elektriciteit valt. Iemand zegt, het zwijn heeft de kabel doorgebeten. Dat is nog nooit gebeurd, behalve in West-Vlaanderen.
Oh, wow. Nee, ik heb wel ooit gehad dat er een kat over het podium liep. Maar heb je het ook al gehad dat het zwijn bij jou door de zaal liep? Of niet?
Nee, dat niet. Ik heb wel een show gehad met Bas Birk in Limburg dat Bas constant aangevallen werd door een vleermuis. Dat wel. Dat was in een...
Speelden jullie in een grot?
Het was in een oude stroopfabriek. Een oude stroopfabriek waar ze comedy deden. En er was heel veel niks achter ons. Van die oude machines die leegden, er was heel veel deel. En vanaf dat de comedy begon en er begon zo wat geluid door heel dat gebouw te echoen, werden de vleermuizen wakker. Er is echt, Bas is echt meerdere keren tijdens zijn set moeten gaan ducken, omdat er een vleermuis gewoon had maar... Er bestaat een foto van Bas. Iemand heeft dat perfect getimed. Hij moet hem hebben, denk ik. Bas moet hem hebben. Waar Bas op dat moment echt zo doet en er vliegt echt een vleermuis voorbij op de foto.
Oh, wat goed. Ik zal eens vragen of hij hem heeft.
Ja, je moet hem zeker vragen achter de vleermuisfoto. Oh, dat wow. En de Clinic Clowns heeft hij waarschijnlijk ook al ooit verteld.
Nee.
De Clinic, heb je Bas al in de podcast gehad?
Bas is al geweest. Maar het leuke is dat iedereen vertelt een boel verhalen en zegt achteraf... Nou heb ik dit nog niet eens verteld. Ja. Nou heb ik dat nog niet eens verteld. Of Bas die in een tussenzin zegt... Ik heb inmiddels van alles gezien. Van hartaanvallen tot geboren baby's. En dus de kliniekclowns zijn er niet eens.
Ah, de klinieken, want die heb ik gisteren nog verteld. Er is een bepaalde periode geweest dat voor god weet welke reden... Ik en Bas vaak gecombineerd geboekt stonden voor kliniekclowns benefietshows. Dat weliswaar betaald, maar de hoofdinkomsten gingen naar kliniekclowns. Ja. En dat was echt zo'n reeks. Dat waren echt 4 of 5 na elkaar. En die shows begonnen al. Dus Bas MC'de die vaak. En ik speel het dan een half uurtje of 20 minuten. Gunter Lamoot speelde altijd wel of Michael van Peel. En die show begon... De eerste twee begonnen altijd met een filmpje. Maar zo'n fucking kliniekclowns filmpje, man. Dus daar worden dingen in, zoals gezegd, van... Ja. Mijn mama heeft gezegd dat ik later een sterretje word. Zo dat. 20 minuten dat. En dan, dames en heren...
Hier is comedy.
Dames en heren, Bas Birken. Maar mijn favoriet was... Bas heeft er veel meer gedaan dan ik. Want uiteindelijk zijn die laatste shows geëindigd met... Als wij binnenkomen, is er een filmpje. Ja, filmpje op het einde van de avond. Filmpje op het einde van de avond. Wij gaan ons niet... Ze moeten twee werelden apart worden. Maar mijn favoriete beeld ga ik nooit vergeten. Dat het 20 minuten filmpje was. En daarna komt een student in een clownspak. Verveeld opgewandeld vanuit de coulissen. Honken, 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 honken. Dames en heren, Bas Birker. Honken, honken, honken. En dan komt Bas opgewandeld.
Oh... Nogmaals, wie bedenkt zoiets?
Ja. Op papier klinkt het allemaal een goed idee. Van, hey, we duiden even waar het goede doel voor is. Maar nee, als er dode kinderen aan te pas komen...
Ja.
Afsluiten met de dode kinderen. Nooit openen met de dode kinderen voor een comedy show.
Ik heb het zelfs gehad dat ik een beneficio en die is elk jaar... En het zijn altijd goede line-ups. Ik presenteerde die, maar die hebben ook altijd een filmpje. Maar dan wist, nee, maar dan open je de show... En dan geef je even het woord aan de voorzitter... En die vertelt wat, maar die liet opeens ook dus een filmpje zien... met allemaal kinderen en heel triest met slangen uit hun neus en weet ik wat.
Ja.
En dan mag je als MC weer terug en weer de sfeer erin brengen.
Oh, for fuck's sake.
Oh, dat is verschrikkelijk.
Het kan hoor, comedy shows voor een triestig doel. Maar het triestig doel moet ver genoeg gescheiden blijven van de comedy show.
Ja. Natuurlijk. Hoe triester, hoe meer zin je hebt om te lachen. Maar...
Ja. Het is, we kunnen zeker iets doen voor Kom op tegen kanker, maar niet openen met 30 minuten kankerbeelden. En dan stand-up comedy. Zo werkt het niet.
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link, waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug. Je zei net in het begin, zeker als advies aan beginners, weet je, maak kilometers, doe alle kutlocaties.
Ja.
Maar stop ook met de kutlocaties.
Ja.
Wat heb jij geleerd of wat zijn technieken of dingen die je nu gebruikt of denkt, ah ja, daar heb ik geleerd op dit soort kutlocaties?
Ja, het ding is, vroeger bleef ik zelfs staan of ging ik in discussie met een lastig publiek. En naarmate de tijd ben ik echt beginnen veranderen naar... Ik geef echt eigenlijk toe, ik ben een comedian dat niet veel publieksinteractie doet. Want ik vind mezelf veel interessanter dan het publiek. En ik schrijf heel veel fucking materiaal. Ik bedoel, mijn zaalshows zijn soms 2,5 uur lang. Ik schrijf gewoon heel veel en ik praat gewoon heel graag. En ik doe ook heel graag stand-up comedy. En hecklers, ik kan er zeker mee om, maar ik vind dat niet leuk. Ik zou liever niet met u bezig zijn, liever met mezelf. Dus ik ben ooit op een punt gekomen dat ik gewoon heel kort was tegen het publiek dat mij onderbrak. Dat was kut voor hen en dat trok soms de sfeer weg, maar dat hielp mij wel vooruit. Ik weet nog dat ik ooit in een café stond, ergens in West-Vlaanderen ook, echt zo één dag voor oudjaar, Comedy Night georganiseerd. Ik headlinede, ze hadden 2 beginners van een kwartier voor mij gestoken en dat publiek heeft die beginners echt in stukken van één getrokken. Omdat het was echt bijna een klein, stampvol café. Het waren bijna kerels die zo op een bierbak waren gaan staan en er zo een halve meter uitstaken. En gewoon zo, pardon, iemand, aandacht. Allee, het is rough voor zo. Ja. Daar leren ze echt geen fuck uit. En ik begon en ik kreeg al meteen binnen de eerste 5 minuten ook die backlash van dat territoriale. Dit is wel ons café en hij komt dus er eigenlijk stoor. Terwijl denk ik, jullie hebben wel betaald voor een comedy night. En dat is de eerste keer dat ik mijn trucje, ik maak air quotes, deed van oké, 3 kansen. Je kunt mij 2 keer onderbreken, bij de 3e keer is de show gedaan. I don't give a shit. Ik ben echt niet geïnteresseerd.
Heb je dat serieus gezegd?
Ja hoor. En dat duikt nog af en toe op. En ik kan u zeggen, ze gaan allemaal tot 2, maar niemand gaat tot 3. Er is altijd... En het leuke is erbij... Dus, en is gewoon ik die mijn vinger toon. 1. Dat is 1. En ze gaan altijd tot 2, want het zijn lastig publiek zijn pubers op dat vlak. Ze gaan nooit tot 3. Het publiek gaat nooit tot 3.
Nog nooit
tot 3 geraakt. Maar dat is ik die vertik om soms mee te werken aan knotsgekke publieksinteracties. Soms heb ik er echt geen zin in. Echt geen zin in. Omdat soms wordt dat te veel door organisatie. Door de organisatie laat dat ook soms graag gebeuren, omdat... We hebben wel dat idee van, oh, comedians, jullie kunnen daar toch zo spitsvondig mee om. Ja, maar als ik aan try-outen ben, heb ik er eigenlijk geen zin in.
Nee.
Dan wil ik echt wat dingen leren voor mezelf en niet 20 minuten spenderen met de lokale onkel Rudy aan de toog, die zich ook graag moeit in het ding.
Nee, precies.
En dan zijn veel shows geweest waar je dan zo ruzie maakt met een kerel, dat ik achteraf tegen de organisatie zeg van... Daar mocht je wel ooit een keer ingegrepen hebben op een bepaald moment. Zei ze, ja, maar ja, vorige week stond hier Henk Rijkaard, of vorige maand stond hier Henk Rijkaard of een andere comedian, en die is daar wel zo mee omgegaan. Ik zeg, ja, maar hij was niet aan het try-outen. Hij was gewoon een gerodeerd uurtje aan het spelen. Ik probeer hier echt wel iets nieuws te testen.
Ja.
Nu heb ik mijn tijd verdaan aan die kerel dat jullie allemaal leuk vinden, want dat is die ene kerel die er altijd zit, maar ik heb daar niks aan. Mijn wereld is ook groter dan dit café, trouwens. Dus voor jullie is dit een dingetje op dit moment, maar voor mij is het ja, gewoon een spek on the wall. Het is een van de dingen die ik nog ga doen het komende jaar.
Ja, ik denk dat de organisator dat ook niet beseft. Zeker als ze maar een paar keer per jaar misschien comedy organiseren.
Ja.
Die denken, ja, maar dat maakt het toch ook een bijzondere avond. Ik heb ook avonden gehad dat er interactie is en dat het superleuk is.
Ja, ja.
En dat ik vooral bang ben... Weet je, dit is nu zo leuke interactie.
Mm-hmm.
Ik kan niet meer terug mijn materiaal in.
Ja.
Maar ik kan ook niet nog de resterende 9 minuten van deze show ook nog interactie blijven doen. Want dat gaat niet lukken.
Ja, dat is het ding. Ik vertik dat soms. Ik ben zo'n koppige lul. En ik moet dat zeker bij try-out zeggen. Bij gerodeerde show, I don't give a shit. Als er iets gebeurt en ik gun ook echt het publiek een applaus... Als iemand van het publiek een goede opmerking maakt.
Ja.
Ik gun dat allemaal, maar er zijn momenten geweest... Ik weet nog dat ik stond te try-outen met Bas in parochiezalen of zo. En Bas is wel de man van interactie en de lokale organisatie. En weet dat, dan opent hij het 40 minuten voor mij... en dan lacht hij met de warme hapjes in de lokale volleybalploeg. Wat voor een kutzaal is dit? En het publiek eet dat op als zoete koek. En dan komt deze lul opgestapt met zijn... Goed, ik en mijn vriendin. En dan zie je zo wat kijken van... Ja, maar nee, die andere kerel die deed zo dingen met ons. En al van, ja, maar dat is zijn dingetje. Ik heb er geen zin in.
Weet je nog een goede opmerking uit het publiek? Dat je dacht, oké, okay, nice one.
Fuck. Oh, nu pakte mij op. Ik
bedacht de vraag en dacht toen, ik zou er zelf ook niet zo één weten boven te halen, maar jij misschien wel.
Ja, nee, het Het is altijd leuk als je... Ik vind het altijd leuk als ik mensen zo wat in een hoek kan praten. Ik weet dat er zo... Van die kleine dingen. Zo'n kerel met een zonnebril op de eesterij gaan zitten. En ik heb iets met mensen die zonnebrillen aan doen in het gebouw. Vind ik heel raar. In het gebouw. En ik kijk naar die gast. Ik zeg... Zit jij met een zonnebril aan? Je zit binnen. Zeg je blind? En hij zegt... Ja. Ik zeg... Hoe weet je dan dat ik tegen u bezig ben? En dat was zo... Ah ja, fuck. Die heeft mij. Kerel was niet blind. Was gewoon een douchebag met een zonnebril aan. Maar... Dat zijn, pas op, dat heel verkeerd. Als jij blind was geweest, was de show afgelopen ook. Maar...
Ik vind zonnebrillen in het open, of in binnen ook raar. Maar in een show laat ik het gaan. Omdat ik wel eens ooit, jaren geleden, een benefiet... in de Arenberg hier verderop... voor notabene meisje, wat hier ook vaak in de Joker komt. Maar die had toen volgens mij juist een of andere aandoening. Dus die kon verlicht niet goed verdragen.
Ja.
Dus die probeerde ik een beetje belachelijk te maken met haar zonnebril... En die had gewoon een hele prima reden om een zonnebril op te hebben.
Ja, ja. Dus, maar dat zijn de leuke momenten. Ik weet nog ooit hier Thomas Smit hier stond en een vrouw aansprak op deze reis van... Zijn je zwanger? En je voelde voor heel dat café van... Oh, please, please, please. Zij zo... Ja, en Thomas ook luid op... Ah, oh, godzijdank. Het was er ook uit voordat hij door had van... Dit kan al heel slecht de andere richting uitgaan. Dat is...
Oh, man. Dat is een hele gevaarlijke.
Oh. Ja, ja, weet je, uiteindelijk iets leren, het is selectief leren, zeg ik. Het is hoe... Je weet het nooit, hè. Je weet nooit hoe dat een show uiteindelijk kan uitdraaien. Ik probeer niet ergens binnen te stappen en al te denken van... Ja, dit wordt kut. Of qua omstandigheden, je weet het echt nooit. Het publiek beslist ook een groot deel van hoe goed een show wordt, maar... de manier waarop iets aangekondigd is, hoe het gekaderd is, waar het staat... Om den duur weet je het wel... wat dat optimaal is voor comedy en wat niet. Ik weet nog, helemaal in het begin, ik was nog maar een paar maanden bezig, en dat was zo die periode dat ik gewoon alles pak wat ik kon krijgen, gewoon spelen. En ik weet nog dat ik toen een mailtje kreeg van mijn toenmalige boeker, die zei van, wel, dit is een rare, maar het is dus op...
Als een boeker al zegt, ja, dit is een rare...
Ja, ja, het was ook al zo...
Dat is geen goed teken.
Op voorhand van, als je nee zegt, snap ik het. Dat hij zegt van, ja, het is dus in een tent op een kermis in een dorp, denk ik, er bij Mechelen ergens. En het is zo ter vervanging van Natalia. Dus ik weet niet of je weet wie Natalia is, maar dat is zo'n soort van de Vlaamse Shakira, kunnen we wel min of meer zeggen. Zo, ja. Laten we het geen slagerzangeres noemen, maar het is het eigenlijk wel. En ter vervanging, ik zeg, doet ter vervanging. Allee, ik bedoel, dat, nee, natuurlijk gaan we dat niet doen. Ik bedoel... Als daar op de affiche Natalia staat en die krijgen... Hey, hier is comedian die een half jaar bezig is met een half uur erbarmelijk materiaal. dat is niks, hè. Dat is niks. Leuk voor het geld, maar nee. Zegt, ja, nee, maar ze had wel degelijk hangen. Ze had wel degelijk veranderen, dus het wordt van de affiche afgehaald. Het wordt aangekondigd als in plaats van een uur muziek. We zitten nu een uur comedy. Ik denk, ah, oké, okay, dan wil ik het wel doen. Dan doe ik het, ja, wel, geen probleem. Dus ik word opgepikt aan een kerel, door een kerel aan het station... Ik dacht dat de organisator was en ik kom toe in die tent. Het was echt 5 uur, 6 uur 's middags of zo, 5 uur 's avonds. En ik zie staan op die slot waar ik sta, animatie. En dat was al de eerste van, nee. Er is een groot verschil tussen animatie en stand-up comedy. En ik ga binnen in de tent en het eerste wat ik zie is gewoon, weet je, die lange rij tafels, gewoon één lange rij koffietafelgewijs. En op het podium zijn kinderen dansjes aan het doen en daar kijken verveelde ouders naar. Dat was wat er voor ons zat, voor mij zat. En ik ga achteraan in de tent en die kerel die me komt op te pikken, die begint zich te verkleden in een stewardess. En ik denk, hè? Wat zegt hij? Ja, dus wat ik ga doen is ik ga een stuk brengen waar we met publiek aan boord zijn van een vliegtuig. En ik ga u aankondigen als de aanboord animatie. En ik denk, ah, oké. Okay. Dus zijn idee was dat hij een kwartiertje deed, een half uur Xander de Rijk, en dan sloot hij af een kwartiertje. Dus die kerel kruipt het podium op, verkleed als stewardess en speelt de cliché-homo. Brengt een kwartier alle cliché homo jokes die er maar kan zijn. Innuendo's ten top. Voor een publiek dat ik hoor dat niet echt daarop aan het reageren is. Ik hoor evenveel rumoerigheid in die tent alsof er niks begonnen was of iets begonnen was. Het maakte niet uit. Ik hoorde vooral hem homo-innuendo's maken. Bla 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 bla. Ik wil graag een applaus voor ons aanboordanimatie. Xander de Rijk. Niemand de fuck die weet wie Xander de Rijk is. Dat krijg je ook dit zo. Dat. Op zo'n ja. tent van 300 mensen.
Oh, verschrikkelijk.
Opkomen en ik was echt rond mee aan het kijken om oogcontact te kunnen maken met iemand. Of er eigenlijk überhaupt iemand richting het podium aan het kijken was. Maar het voelde zo. Ik kon echt 5 minuten blijven staan. En ik was niet per se aan het bommen. Er was gewoon niks aan het gebeuren. Snap je? Je moet ook al een aandachtig publiek hebben om effectief te kunnen bommen. Je moet,
dat betekent een voordeel als ze niet opletten.
Ja, je moet echt al 5 minuten kutmateriaal gebracht hebben om dan het publiek te zien kijken van dit is kut. Dat was gewoon niet. Ik stond er echt 5 minuten. En ik begon er gewoon aan mijn set. Maar ook ja, ik was een half jaar bezig. Ik had 20 minuten tops, een half uur met volledig meewerkend publiek. Zonder ook maar iets van een goede interactie of een lach.
Ja.
Wordt dat een setje van 10 minuten max. Ik ben daar heel rap door. Door die set. Op 10 minuten heb ik al mijn materiaal gespeeld zonder respons. En dan moet ik er nog 20 doen. En ik ben gewoon beginnen vertellen wat ik die dag gedaan heb. Niet coole impro-gewijs. Comedian kan alles in. Nee, gewoon. Ik ben opgestaan en ik heb cornflakes gegeten. Ik denk dat het hula hoops waren. Ik denk, niet hula hoops de chips, maar hula hoops met dat bijtje. Gewoon het vertellen wat ik gegeten had. En dat vulde ook een goede 6-7 minuten ongeveer. Met dezelfde respons als mijn echt comedy materiaal. En dat was het. En in één keer had ik dat moment dat mij echt stoorde. Dat het echt op mij inzinkte van, ik sta hier wel nu te sterven in mijn eigen hoofd. En dat was het moment dat ik echt gewoon de micro pak en riep, hey! Gewoon even dat. En er was zo een split seconde dat je een hele tent zo, weer terugbabbelen.
Oh.
En één vrouw, één oude vrouw op de eerste rij, recht zich, wandelt richting het podium, loopt voorbij mij, gaat naar de technieker en vraagt, kunt je die meneer wat stiller zetten, want we verstaan elkaar niet zo goed. En ik deed, fuck it. En ik stap het podium af en die gast, die was zo halverwege nog een dress change. Die was nog zo halverwege stewardess en een half hula meisje. En die zei, ja, maar je moest een half uur doen. Ik zeg, dude, het maakt niet uit. Er is niemand aan het luisteren, hoor.
Want waarom bleef je überhaupt door? Waarom dacht je niet na die 10 minuten materiaal?
Ja, het is deze. Ergens sloeg de contractuele verplichting in mij wel nogal aan van, ik moet mijn setje uitspelen en ik moet dit doen, want ik heb een half uur beloofd en ik moet een half uur doen. Maar gewoon mijn hersenen konden niet meer aan. Ik ben gewoon gestopt. Ik zei, niemand is aan het luisteren, man. En zei, ja, moest je volledige set gespeeld, dan werd je tenminste nog betaald. En dan is hij het podium opgevlogen en heeft hij nog een kwartier kutshit gaan doen. En dus heeft hij mij in stilte teruggebracht naar huis. En achteraf heb ik dan een kwade mail gehad van mijn toenmalige boekingsagent, die de versie van hem had gevoed gekregen eerst.
Ja.
Die zei van, ja, en even het publiek staan beledigen. En hij was onbeleefd. En dat ik denk van, oh wauw, ze waren toch aan het opletten. Dan heeft dan toch iemand geluisterd naar mijn set. Maar dat moet ik maar 1 keer doen, om nu nog te weten. Nu ga ik zelfs nog niet. Ik denk dat ik niet voorbij de mail zou geraken. Ik moest nu de mail binnenkomen. Hey, Natalia vervangen. Wat dacht je van? Nee. Of bij die tent aankomen en zien animatie. Wel, hier stopt de transactie tussen ons. Ja. Ik ga terug naar huis.
Heb je zelfs gehad dat je ergens aankwam en gewoon op de avond zelf hebt gezegd, dit gaan we niet doen?
Ja. Het is zelfs 2 jaar geleden begonnen. En nog voordat het publiek binnen was, like een goede 2 jaar geleden, mijn eindejaarsconferentie, houdt voor bekeken. Het is heel moeilijk om daar trouwens voor te boeken, omdat die show net ietsje meer techniek nodig heeft. Het is ook met projectie.
Ja, want voor mensen die het concept misschien niet kennen, je doet elk jaar een oudejaarsconferentie over de tv.
En de films, van, ja, de Vlaamse films en de Vlaamse televisie.
Ja.
Dus een mediaconferentie noem ik het altijd. En dat is met een keynote. Het is met projectie en ik klik door en ik geef screenshots en foto's en voorbeelden en krantenartikels. Dus die show heeft dat wel nodig. Dat kan niet zomaar in ieder jeugdhuis gaan staan. Dat heeft wel een bepaalde vorm van deftige projectie techniek nodig. En ik was geboekt ergens in Kalmthout, hier niet ver van Antwerpen. En we kwamen binnen en ik had toen al mijn eigen techniek ermee, gewoon voor dat ik niet de lul moet zijn en de eisen moet gaan stellen. Kan hij dat gaan doen? En dat was de lokale parochiezaal, waar ook de lokale toneelvereniging het plak zwaait. En die speelde daar zo 20 voorstellingen van hun eigen dingen. Dat hele dorp vindt dat geweldig. En ik stel er dan terecht. Er waren ook niet veel kaarten verkocht voor die show, überhaupt. En wij kwamen toe en het podium was ook... De gordijnen waren dicht van het podium. Dus het was ook voor dicht. En wij... Podium, en zei, ja, nee, we mogen het podium niet gebruiken van de toneelvereniging, want het decor staat er en het valt niet achteruit te schuiven. En ik zo... Ah ja, oké, okay, maar we gaan podiumelementen voor het podium zetten. Dus er werd zo trapgewijs 2 podiumelementen voor het podium gezet, wat helemaal nergens op sloeg. En daar werd dan zo mijn pupiter, mijn bak waar ik achter sta, opgeplaatst. En het projectiedoek hing voor mij, wat ook heel problematisch is, want ik zie graag mijn projectie. Dat ja. Ik speel er graag naar dat ik ook kan zien waar ik zit. Die hing voor mij. En tussen de projector en het doek hingen ook de lampen van de lokale toneelvereniging. En daar mocht ook niet aan gekomen worden. Dus er zaten zo 2 grote gaten in mijn projectie. Dus we zaten gewoon geneukt door de theater. En ik zei, ja maar, die projectie is een heel belangrijk onderdeel van de show. Ik kan die niet zonder spelen. Ja, we mogen er allemaal niet aankomen. En toen hebben wij echt de stekker moeten uittrekken van, ik wil niet de asshole zijn, maar er zijn ook maar 80 kaarten verkocht. Oké, dat is veel volk, maar er kunnen er wel 300 in hier. Ik kan deze show niet te goed spelen. Dit is nog altijd een try-out alweer. Er is niks dat hier... En die hebben de stekker uitgetrokken gewoon. En dat is lullig voor die kerel, maar... Het gaat, ja, maar het gaat gewoon niet, ja. Het is ja, dat zijn de shows waar ik ook wel ontdekt of iemand effectief uw rider of uw contract heeft gelezen, wat er nodig is om die show te maken. Ik ben nog nooit een show weggestapt van, het eten was niet goed, of de organisatie was niet vriendelijk. I don't give a shit, zo'n diva ben ik niet, maar die show moet wel ten volle kunnen gespeeld en gedraaid worden. En als dat niet lukt, dan wordt de stekker eruit getrokken.
Nou ja, zeker als het een try-out is, kan je er dan nog niks... van zeggen wat het qua materiaal doet, maar ook het publiek denkt, nou, show van Xander de Rijken.
Ja, dus, ja, want voor veel mensen is de try-out de show. Hè.
Ja.
Dat krijgt u er toch niet uitgeklopt. Die gaan niet per se een tweede keer komen kijken naar het afgewerkte product een maand later. Dat is niet. Ze hebben een versie gezien, dat is hun versie.
Ja.
Daar blijft het bij.
Ja, dat is de versie die in de buurt is en goedkoper dan ergens anders.
Ja, dat is...
Dat prima is.
Ja, ja, absoluut, maar dat is... Ja. Dat is iets dat je sowieso in Vlaanderen er ook nog niet echt uitgeklopt krijgt, is het hele... En wanneer kom je een keer naar Merelbeke? Nee, ik kom geen keer naar Gent. Sommige mensen gaan echt ook alleen maar komen als je om de hoek staat van hun eigen woning. Dus dat proberen we er ook wel af en toe een beetje uit te kloppen hier natuurlijk.
Ja, ik denk dat je dat sowieso houdt.
Ja.
Dat mensen, zeker die niet spelen, afstanden al snel. Ik heb ook dat ik tegen mensen zeg, oh, maar ik speel binnenkort bij jou op een kwartiertje rijden. Dan denk ik, ik ben heel dicht bij je in de buurt.
Ja.
En die zeggen, oeh. Ja, ja. Een kwartier rijden, zeg je. Voor mij is dat een uur en een kwartier rijden.
Ja, wij doen die afstand iedere fucking dag.
Ja.
En voor hen zo, een ander dorp. Dat is wel, kijk, we kunnen niet allemaal in uw living komen optreden.
En hoe vond jij het om in Nederland op te treden? Heb je daar dingen meegemaakt dat je dacht, oei, blij dat ik morgenavond weer in Vlaanderen sta?
Maar het leuke was aan die Bourgondische Belgen voor mij was... Het is niet alsof ik hier zo'n superster ben, maar mensen weten wel wie Xander de Rijk is. Ja. In Nederland weet niemand dat. En dat vond ik leuk, dat er was geen verwachtingspatroon. Ik heb ook echt mezelf geforceerd om bijna te staan try-outen met nieuw materiaal in Nederland. Dingen die ik zelf nog nooit in België speelde. Omdat ik dacht van... Dit is echt een clean slate. Er is geen verwachtingspatroon. Ze kennen mijn podiumfiguur niet. Er is geen kennis van alles erachter. Het is gewoon blanke Belg nummer 3 die hier vanavond op podium staat. Dus ik vond het heel aangenaam. Het was natuurlijk... We hebben een paar shows gehad. Het heel hetzelfde principe. Gewoon abonnees. Gewoon, en ik snapte ook wel, wie komt er ook af op een show Bourgondische Belgen met 3 onbekende Belgen in Nederland?
Ja.
Dat is ook mensen die gewoon een avondje aanvinken en een avondje comedy willen zien. Dat is gewoon een avondje uit. Het heeft niks met onze namen te maken. Ik ben het gewoon in dit land dat mensen wel heel naamgericht komen of zo. Van wie staat er op dat fiche? Wie is dit? En daar was er gewoon nog, de zaal zit vol, maar niemand weet echt wie Erhan Demirci, Jens den Donker of Xander de Rijk is. Fouad is de grotere fucking naam op die affiche als MC. Dus die eerste waren wel speciaal, omdat er effectief echt shows waren met een ouder publiek die onze shtick niet gewend waren, maar er zaten heel veel aangename verrassingen tussen. Natuurlijk, de meeste shows die wij gedaan hebben, die worden ook het meest verkocht dicht tegen de grens met België. Heel diep in Nederland ben ik nog nooit gaan spelen, dus ik kan ook niet weten wat voor verschil dat er daar precies is.
Nee. En wat is... ik denk er ook aan, omdat we zitten hier nu in de kelder van de Joker...
Mm-hmm.
Waaraan ik niet eens ga beginnen om die te omschrijven. Maar de barman schrok net van een spin. En dat is zeker niet het engste in de Joker. Dan heb ik de kelder denk ik goed omschreven. Wat is de meest bizarre backstage die jij ooit tegen bent gekomen?
Oh, for fuck's sake. Ik heb al... varkens keren vaak terug. Ik heb al in een oude varkensstal gestaan. Dat, die toekwam en zei van... Ja, het was vroeger een varkenstal, maar je zult er nu niks meer van merken. En iedereen keek naar elkaar van... Jawel hoor. We merken allemaal heel hard dat dit een varkenstal was. Er was ook een bepaalde luchtvochtigheid die niet te beschrijven was. Ik heb varken in mij geabsorbeerd op een of andere manier. Het was zo binnenkomen in het zwembad dat je zo voelt van... Er is hier heel veel luchtvochtigheid gewoon. Maar dat met uitwerpsel van varkens. Maar het engste... Want ik moet af en toe op mijn klok kijken ook. Ik wil u wel nog één anekdote geven waar Xander Rijken bijna in elkaar geschopt is op het einde van zijn show. En dat is wel een goeie eigenlijk om als uitsmijter misschien te geven. Qua angsten gewoon. Heel lang geleden. 10 jaar geleden heb ik een toertje gedaan met Iwijn Segers en Philip Geubels. Het waren echt 50 shows op een heel korte tijd. Ik denk dat we op een bepaald moment 30 shows op een maand gespeeld hebben.
Wauw.
Ja, maar dat was echt zo... Ik en Geubels hadden net een wedstrijd op televisie gedaan en we waren echt allebei gewoon...
Dit was de Comedy Casino Cup.
Inderdaad, we waren allebei zo heel hot op dat moment. Ja. Dat is een dubbeltour die verkocht is geweest, dus iedereen moest die hebben, die is heel goed verkocht geweest. En ik een half uurtje en Iwijn presenteerde. Dat was een café in Meissen. Die hadden geen entree gevraagd, geen inkom gevraagd. L-vormig café. In het lange eind staan wij op het uiteinde. In het kleine stuk van de L was er voetbal op televisie. Dus er kwamen ook mensen naar voetbal kijken. Want het was ook het café waar voetbal gekeken wordt. Dus in dat klein stukje zit een cluster mensen die echt voor de voetbal komen. En het lange eind staat volk die voor stand-up comedy komt. Het podium is helemaal op het uiteinde. Achter mij is er een trap die naar boven gaat. En in een soort van duplex-achtig maniertje is er een verdiep waar de backstage is. Dus je kan echt vanuit de backstage op podium kijken.
Ja.
IWM MC't. Ga best, Geubel speelt, wordt een paar keer onderbroken door dronken voetbal, debielen achteraan. Philip Geubels 10 jaar geleden had niet de joie de vivre dat hij nu uitstraalt. het inpikken op mensen, het was echt nog heel automatisch. Gewoon, goedenavond allemaal, ik werk in de Conroy. Het was echt klaar.
Ja.
Dus die ging daar nooit op in. Die speelde daar gewoon los door. Ik daarentegen, mijn huid is een stuk dunner dan dat van Geubels. mij mocht echt niet blijven onderbreken, want ik word heel lastig na een tijd.
en je had toen nog niet je structure out?
Nee, ik zat daar nog niet. Ik was ook echt nog geen headliner. Like, als jij de naam van de avond zei, kun je wel die autoriteit afdwingen van... Nee, dit gaan we niet doen.
Ja.
Maar ik was gewoon... fucking dude die een jaar bezig was met een half uur materiaal. Hij was even populair dan een televisiewedstrijd. Niemand heeft er ook betaald. Maar goed, meeste reizen mee. En dan heb je zo de overgangszone tussen het publiek van de comedy en het publiek van de voetbal. Die kerels worden af en toe gestoord in hun voetbal door comedy. Een van die kerels is al heel de tijd onverstaanbaar aan het roepen naar mij... Ik zeg, what the fuck is dat toch allemaal van achter? Like, kijk gewoon naar je voetbal en shut the fuck up, laat mij gewoon doen. En zegt, ik zeg, maar wat is het eigenlijk? Wow, allemaal niet grappig. Ik zeg, waarschijnlijk. Zegt, ik kan het allemaal beter. Ik zeg, je kunt dit beter. Jawel, ik zeg, zei zeker dat hij dit beter kan. Jawel. Ik zeg, dude, de micro is volledig van u. En hij, met zijn zatte bot, echt een grote kerel, kast van een kerel, komt naar voren, op het podium gestapt. Ik zet mij vooraan op de eerste rij om te kijken. En die kerel pakt die micro en die begint gewoon, ik weet niet, een imitatie van stand-up comedy. Die was ook heel verstaan. Heel te dicht bij de micro. En ik weet dan gewoon... En je voelt dat publiek zo, what the fuck gebeurt hier allemaal? Op dat moment springt de organisator op het podium. en pakt de micro af en duwt er hem zo wat af. Ja, oké, het is goed. Ik zou toch graag vragen om Xander de Rijken terug op het podium kan komen. En het publiek zo, yeah, dat gaan we doen. En ik kom het podium op en ik denk, wel, kijk, er is een half uur voorbij. Mijn tijd is contractueel voldaan. Ik ga nu...
voetbal kijken.
Ik ga nu graag afronden. Die kerel staat nog altijd naast het podium met een organisator tussen van... En ik kijk omhoog naar de backstage en ik zie Iwijn met één been al over de railing zitten. Ik zeg, what the fuck, wat is hij aan het doen? Zegt hij, hey, als die gast u ging aangevallen hebben, ik ging gewoon recht op zijn nek gesprongen hebben. I don't give a shit. Ik denk, what the fuck? Dus ik ga naar boven. Ik zeg, what the fuck was dat hier? En die organisator staat achter mij. Heren, ik denk dat het echt best is dat u nu al vertrekt. Ik zeg, what the fuck? Zegt hij, ja, dat is de lokale kickboxgroep. Die hier altijd naar voetbal komt kijken. En jij hebt wel zo, like, de dude eruit gehaald. Die de aanvoerder was van het ding. Dus achter het podium was er ook een deur. Dat was eigenlijk de nooduitgang. Want het podium stond er eigenlijk tegen. Iwijn is naar buiten gegaan, heeft zijn auto gehaald, heeft de deur open gedaan, het portier open gedaan in de deur en ik ben van op het podium in de auto gesprongen, deur dichtgetrokken en ze hebben Chase de banden wat weggetrokken van dat café.
Oh, wow. Ik snap waarom je de jaren daarna publieksinteractie achterwege hebt gelaten.
Dus ja, ik heb een lichte schrik opgedaan.
Top man, dankjewel.
Graag gedaan, met plezier.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra en op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!